De kerkenraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er een gemeenteavond over het belang van de verbinding met Gods woord in onze tijd. Deze avond begint om 7:45. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvraag om 8:30 en overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 34, en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 34, vers 6, komt kinderen, hoort naar mij, en het zevende houdt dan uw tong in toom. 6 en 7 van 34.
Thank you.
Wij stemmen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 64, het derde vers. Bescherm mij tegen het wreed vermogen van hen, wie tong is als een zwaard. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 64. Daarna lezen we samen de schrift. Genesis 49, de versen 1 tot en met 28. Genesis 49, vers 1 tot en met 28. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 64, vers 3 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna riep Jacob zijn zonen en zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen van Jacob, hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. sneller aflopen als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, en voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgekomen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelven zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was, en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paars verzenen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderen zijne broeders. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij de buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is hetgeen hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. En hij zegende hen een iegelijk naar zijn bijzondere zegen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte genomen wat we samen hebben gelezen. Genesis 49. En dan vanaf vers 22 tot en met 26. Genesis 49 vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broederen. We gaan samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. We willen in onze gebeden gedenken aan de rouwdragende familie Vlier van Zanten. De vader van zuster Vlier is gisteren overleden. Ook aan de familie van dominee A. van der Weert, die ook in de afgelopen week stierf. Dan gedenken wij in de voorbeden aan broeder A.J. de Graaf, die in het hospice De Reiziger in Barendrecht verblijft. Aan zuster W. Boer Bunk, die in de Oase in Oudorp verblijft. De kleine Nina Terlouw, die vorige week nog gedoopt moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Dordrecht met het RS-virus. En dan broeder J. Gauw van de Kreek, die heeft een galblaasoperatie ondergaan en verblijft ook nog in het ziekenhuis. En dan doen we dankzegging voor onze oudherder en leraar dominee M.C. Tanus, die deze week mocht gedenken dat hij 70 jaar geleden bevestigd werd in het ambt van dienaar des woords. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Genadige en barmhartige Heere, het past ons om uw aangezicht te zoeken en u te danken voor wat u ons gegeven hebt, ook tot op deze dag, zoals we hier mogen staan of zitten of thuis de dienst mogen meebeleven. U gaf ons zoveel gezondheid en kracht dat dat nog mogelijk is. U hebt ons ook in de afgelopen week nog weer alles geschonken wat we lichamelijk nodig hadden, maar ook in ons maatschappelijke leven, in ons gezinsleven als we dat mogen hebben. U geeft ook, Heere, in het geestelijke de middelen die wij nodig hebben. U gaf immers uw heilig woord. Dat was er vorige week, elke dag. U laat het ons nog. U geeft het ons, u heeft het woord bewaard, we hoefden het in de afgelopen week niet in te leveren. Er staat geen straf op het bezit van uw woord. Een Bijbel is ook niet onbetaalbaar, het is bereikbaar en het is beschikbaar voor jong en oud, voor klein en groot. En u laat niet alleen dat woord ons ter beschikking, maar u geeft dat we ook nog onder de verkondiging van dat woord mogen zitten. Dat het ons mag worden uitgelegd. Ook dat mag weer doorgaan. Dat het gepredikt mag worden. Het hele woord. Iedere keer mag het ons verteld worden dat er een weg der zaligheid is. Dat u gedachten des vredes hebt over arme en verloren, ja schuldige zondaren. Hoe die zondaren de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. En zelfs meer dan dat, want u laat het verkondigen dat er in de Heer Jezus Christus een volheid is die nooit uit te ledigen is. Bij u is er een rijkdom aan schatten en gaven, niet alleen om wedergeboren te worden of om geloof te ontvangen tot rechtvaardigmaking, maar ook een schat aan gaven om in het leven der heiligmaking in beginsel u te mogen leren dienen en volgen. En er is een verzadiging van vreugde te verkrijgen in en door uw woord, door de toepassing van de Heilige Geest, de vrede die er met u is door het bloed des kruises. Heere, wat een voorrechten. Want eigenlijk zouden we eeuwig moeten weeklagen, zonder einde, onszelf moeten beschuldigen en vervloeken, omdat we u op het hoogst hebben misdaan en omdat u in het recht bent getreden en iedereen hebt weggevaagd. Maar u hebt het nog niet gedaan, Heere. In de toren gedenkt u nog aan uw ontfermen. En we bidden u, geef Heere, daarom dat het woord van deze ochtend ook zijn kracht mag doen. Als het uitgelegd wordt, als de tekst moet worden verklaard en als daaruit ook de bevinding mag worden ontvouwd. Heere, geeft u daar inzicht in, op de kansel, maar ook onder de kansel. Niet alleen voorwerpelijk, maar ook onderwerpelijk dat we het beleven mogen. En zo bidden we u, Heer, of dat u uw koninkrijk wil doen komen. Voor eerst of opnieuw. Harten wilt veranderen, vernieuwen en bekeren. Het geloof wilt schenken. Onze ogen wilt openen, Heer, voor onze grote nood. Maar ook onze ogen wilt openen voor die grote verlossing die er bij u te verkrijgen is. En ook bidden wij u voor elkaar, Heer, in de omstandigheden van ons leven. We hebben zojuist weer namen moeten noemen van mensen die ook in de afgelopen week voor het eerst of opnieuw werden geconfronteerd met verdriet, met zorgen. We dragen de familie Vlier van Zanten aan u op. Nu hun oude vader en opa en overgrootvader gisteren is overleden. Zijn levenseinde leek al eerder nabij te zijn, maar zijn tijden zijn in uw hand, door u bepaald. En u was gisteren dan dat ogenblik dat ze afscheid moesten nemen. En Heere, dan weet u wat dat betekent. Voor onze zuster die nu haar vader na haar moeder ook moest verliezen. En de opa van de kinderen en de kleinkinderen. Heere, wilt u hen gedenken. Heel het gezin. Alle kinderen, heel de familie. Nu er niet anders rest, Heere, dan om het overleden lichaam van hun vader en opa te gaan begraven, wilt u hen sterken en geven dat de roepstem die toch ook van deze dingen uitgaat mag worden geheiligd aan het hart. En geef dat ze bij u gehoor mogen vinden als ze roepen om troost en om genade. Dan bidden we u ook, Heere, voor de familie van dominee van de Weert. Voor hem is ook vaak gebeden, maandenlang ziek geweest. Er is ook vanuit Barendrecht met hem meegeleefd. Ook hij is niet onbekend onder ons. Vele keren heeft hij catechisaties gegeven, huwelijken bevestigd, rouwdiensten geleid, gepredikt. Maar nu is zijn mond gesloten en zijn stem wordt niet meer gehoord. Maar laat de gedachtenis aan deze rechtvaardige tot zegen mogen zijn, dat we aanschouwen mogen de uitkomst van zijn wandel. We danken u, Heere, voor wat u in hem ook aan onze gemeente hebt gegeven, wat u in hem aan zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen hebt gegeven, ook aan ons persoonlijk, bewaren we goede herinneringen aan hem. Heere, wilt u geven dat wij mogen zien hoe wel het gaat, diegenen die op u de Heere mogen betrouwen, omdat u ze in het dal van de doodschaduwen nabij bent en hen uithelpt en uitredt. Heere, wilt u hen gedenken, ook in de dag van morgen, als er de begrafenis zal zijn. We bidden u voor broeder de Graaf, die nog in het hospice verblijft. Heere, gedenk hem met zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen. U weet hoe hij eraan toe is, lichamelijk, maar bovenal geestelijk. Hoe hij zo beseft dat de dood dichterbij komt en dat het ook voor hem betekent dat hij u, de Heere, zal ontmoeten. En wat een, ja, dat dat de allergrootste gebeurtenis zal zijn in zijn leven, net zoals voor ieder van ons, en dat we daarop voorbereid moeten zijn, maar ook kunnen worden. Heere, wilt u dat ook doen in zijn hart, doorbrekende genade schenken, zodat het licht mag opgaan in zijn hart en zodat hij de vrijmoedigheid bij u vandaan mag ontvangen om die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn te omhelzen. En dat het mag duidelijk worden dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor hem. We bidden u voor zuster Boer, die in de oase verblijft en die het op allerlei manieren moeilijk heeft. Heere, u weet ook wat er in haar hart en in haar hoofd allemaal omgaat. De twijfels en de duisternis, de moedeloosheid en al wat een mens zo benauwen en bezwaren kan. En waar van uw woord zegt, een neergebogen ziel, wie zal die oprichten? Heere, dan ligt het antwoord in uw woord. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. U bent die God die armen opricht uit het slijk. En die wat neergebogen is weer opricht. Heere, wilt u het ook in haar leven bewijzen en geven dat ze zich mag vastklemmen aan de woorden die u door hemel gesproken hebt. Mijn genade is u genoeg. Gedenk haar met haar man en de kinderen, de kleinkinderen, in deze moeilijke omstandigheden. We bidden u, heren, voor de kleine Nina Talau, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een virus wat haar veel benauwdheid gaf. Ze ligt daar nog, heren, want ze moet eerst nog aansterken. Maar wilt u geven dat de behandeling gezegend mag worden? Dat ze weer gezond mag worden? Wilt u uw zegen erover geven? En geven dat dit kleine meisje dat nu buiten haar weten om toch zo ziek is geworden, ook in haar leven mag gaan ervaren dat u een God bent die ook toen ze nog nergens van af wist, hebt uitgeholpen en hebt doorgeholpen. Wees haar en haar ouders nabij en heel de familie die om haar heen staat en verblijd ons, heren, door uw daden. We bidden u voor broeder Gauw die de galblaasoperatie moest ondergaan, moest worden verwijderd vanwege ernstige klachten. Gedenk ook hem, heren, nu er wat complicaties zijn en hij nog niet naar huis mocht, samen met Wilma en de kinderen, kleinkinderen, heren, wilt u geven dat hij mag herstellen en dat hij er baat bij mag hebben. En bovenal, heren, dat ook deze weg geheiligd mag zijn aan zijn hart. En zo zijn er langdurig zieken, heren, die we meerdere keren hebben opgedragen. We bidden u, heren, voor onze broeder Kranendonk, die toch langzaam maar zeker minder wordt. Zijn levenskrachten worden minder, de benauwdheid neemt toe. Heren, wilt u geven dat het mag blijven zoals het nu is, dat er rust mag zijn in zijn hart, ziende op u, die overste leidsman en de voleinde des geloofs, die om de vreugde die u was voorgesteld is, dat kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Schenk het ook, heren, aan onze broeder, aan onze zuster Romein Vat, die ook volop bezig is met de kuren, daar allerlei dingen van ondervindt, wil ook haar nabij zijn en haar sterken en ondersteunen. We danken u, heren, dat u onze oud-herder en leraar, dominee Tanis, het hebt gegeven dat hij de afgelopen week mocht gedenken, 70 jaar geleden in het ambt van dienaar des woords is bevestigd. En nu gisteren er een besloten herdenkingsdienst gehouden is, mocht hij daar ook van getuigen van de genade die u hem geschonken hebt. Dat mag overblijven in zijn leven. Want dat ambtelijke kleed dat zal moeten worden afgelegd. Maar als hij dan maar mag ingaan, als een arme zondaar in dat koninkrijk der hemelen, om daar ten volle te mogen genieten, de genade die hem geschonken is, vanuit uw eeuwig welbehagen. Heb ootmoedig dank, heren, voor wat u in hem aan ook in onze gemeente hebt gegeven. De banden mogen er nog zijn, wederzijds. Wil hem nabij zijn, heren, in zijn weduwnaarschap, in zijn hoge ouderdom, die toch allerlei gebreken met zich meebrengt. En geef toch, heren, dat hij nog een poosje ook mag verkondigen dat in u geen onrecht is gevonden en dat in de grijsheid hij gewenste vruchten mag dragen. Kon het zijn ook nog hier een keer vanaf de kansel in Barendrecht. Maar heren, zijn tijden zijn in uw hand. We dragen hem en zijn familie hartelijk aan u de heren op. Wees zo met ons, heren, sterk ons in de prediking en bewaar ons voor de boze, vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 1, de versen 1, 2 en 4. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, want hij zal zijn gelijk een frisse boom en de Heere slaat der mensen wegen gaar. 1, 2 en 4 van Psalm 1, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 6 en daarvan het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Dat is het 9e vers van Psalm 6, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als u wel eens aan een sterfbed hebt gestaan, dan zult u het met mij eens zijn dat dat heel indrukwekkend is. Zeker als de stervende nog wel bij zijn verstand en bij zijn bewustzijn is en als hij nog allerlei dingen kan zeggen, dan is het heel indrukwekkend om iemand dan te zien sterven. Jacob weet dat hij gaat sterven. We hebben ervan gelezen. En als Jacob gaat sterven, dan geldt dat voor hem net zo goed als voor u en voor mij. Dan moeten wij God ontmoeten. En dan blijft de vraag over voor Jacob, maar ook voor ons. Wat houden we dan nog over? Wat hebben we dan nog te vertellen? Als we afscheid moeten nemen van alles en van iedereen, en we gaan vanuit de tijd naar de eeuwigheid. Als je helemaal alleen staat en dat dal van de schaduwen des doods ingaat, wat hou je over van heel dat leven dat achter je ligt? En wat kun je dan nog vertellen van alles wat je hebt meegemaakt? Jacob had nog heel wat te vertellen. En hij heeft wat tegen zijn zonen te zeggen. Boven dit gedeelte staat dan geschreven dat hij zijn zonen zegent. Maar als we de woorden die we gelezen hebben even op ons laten inwerken, dan klinken heel veel van die woorden niet bepaald als een zegen. Maar eerder als een vloek. Dat geldt bijvoorbeeld heel duidelijk van de woorden die hij spreekt tot Simeon en tot Levi, waarin dat woord heel duidelijk uitgesproken wordt. Vervloekt, vers 7, zij hun toren, want hij is heftig. En zo gaat Jacob al zijn zonen toespreken. En te midden van al die zegenspreuken staat er dan ineens in vers 18 die verzuchting. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat houdt Jacob dan over. Van heel dat lange leven. Althans, waarvan hij zelf dan getuigd, we hebben de vorige keer dat gehoord. Weinig en kwaad zijn de dagen mijner vreemdelingschappen. Maar dit mocht hij overhouden. Zaligheid. Gods zaligheid. Zijn zaligmaker, genade. Waar onze oudheider en leraar Dominicanus ook in de afgelopen week in de krant van mocht getuigen, dat dat over mag blijven in zijn leven. Waar hij gisteren ook nog van gesproken heeft op Urk. Genade alleen. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dat is het lied van Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dat mogen zijn zonen ook weten. En hij gaat het tegen hen vertellen. Maar dan, en dat verklaart ook enigszins, of dat verklaart helemaal, waarom Jacob zegt wat hij zegt. Hij spreekt hier niet allereerst uit zijn vaderlijke hart, maar hij spreekt als profeet. Het zijn profetische woorden die hij spreekt. Hij wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. Ook in het uitspreken van die zegenspreuken die soms meer op een vloek lijken. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat Jacob niet al die zonen één voor één zijn kamer, zijn sterfkamer binnenbrengt. Nee, ze staan er allemaal samen, alle 12. En ze horen allemaal wat Jacob van de een en de ander zegt. Iedereen staat daarbij. volwassen mannen inmiddels. 50, 60, 70, 80 jaar zijn ze inmiddels al geworden. En ze moeten aanhoren wat Jacob, wat de Heere over hen te zeggen heeft. En dat bevat ook voor hen een boodschap. En dat geldt zeker als wij die zegen gaan zien die Jacob over Jozef uitspreekt. Ik weet niet of de koster nog een lichtje erbij kan brengen, want het is een beetje donker hier. Lukt dat? Ja, bedankt. De woorden die Jacob tot Jozef spreekt, die horen de broers ook. En dat bevat ook voor hen een boodschap. We gaan daar samen naar luisteren. De zegen van Jacob voor Jozef. Vanuit drie gedachten. We letten op welke plaats die zegen staat. Hij komt als elfde aan de beurt. Ten tweede, tegen welke achtergrond die zegen staat. En dan komen met name ook die broers aan de orde. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Daar worden zij mee bedoeld. En dan het derde, van welke rijkdom deze zegen getuigt. Vanaf vers 25, die zegeningen die Jacob hier mag uitspreken, 25 en 26. Ik kan het slechts aanstippen, gemeente, het is een volle omvangrijke tekst. We hoeven ook niet elk detail helemaal weer uit te spitten, want dat hebben we in de afgelopen maanden natuurlijk al wel meerdere keren gedaan. Maar Jacob zegent Jozef, dat is het onderwerp van de prediking. Op welke plaats die zegen staat, tegen welke achtergrond die zegen staat en van welke rijkdom die zegen getuigt. Nadat eerst de zonen van Lea en de bijvrouwen Bilha en Zilpa aan de orde zijn geweest, komt Jozef aan de beurt. En zoals gezegd, hij komt dus als elfde. Dat is natuurlijk vanwege zijn leeftijd. Hij is de elfde zoon. Maar als je in Jacobs hart had gekeken, dan had Jacob hem liever natuurlijk op de eerste plaats gezet. Zo heeft hij dat kind altijd behandeld. Als de voortreffelijkste. Als de gezegende. Hij had veel liever Jozef op de eerste plaats gezet. Hij had veel liever ook gezegd: Jozef, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Hij had hem als kind al die veel vervigere, beter gezegd, dat koninklijke kleed gegeven om hem als het ware op de troon te zetten. De eerste, de voortreffelijkste. Maar Jacob heeft moeten leren, en dat in een hele diepe en moeilijke weg, dat de Heer het anders beschikt had. De grote zegen, die zou niet aan Jozef, maar die zou aan Juda gegeven worden. Juda, gij zijt het. En dat is natuurlijk voor Jacob een moeilijke les geweest. Hij heeft een les in zelfverloochening moeten gaan. Zeker in die jaren dat Jozef er niet meer geweest is en dat hij dacht dat Jozef door een boos dier verscheurd is. Jacob had die zegen wel aan Jozef willen geven. En we hebben in de afgelopen keren dat we daarbij stil hebben gestaan, dat een aantal keren aangestipt. Ik zal het nu alleen maar noemen waarom Jacob Jozef op de eerste plaats had staan. Ten eerste al omdat Jozef een kind was van zijn geliefde vrouw Rachel. Die beiden hebben ook uiterlijk veel op elkaar geleken. Schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Het was zijn lievelingskind. En dat heeft hij ook duidelijk laten merken met alle nare gevolgen van dien. Een tweede reden waarom Jozef op de eerste plaats bij Jacob had moeten staan, dat was toch wel omdat Jacob dit kind na zoveel bange, moeilijke jaren teruggekregen heeft. Dan is het te begrijpen dat zo'n kind voorrang krijgt in deze omstandigheden die hij heeft meegemaakt. Dat je hem een extraatje wil meegeven. Een derde reden waarom Jozef op de eerste plaats bij Jacob stond, was, zou kunnen zijn, de hoge positie die hij gekregen heeft. Hij staat hier als de onderkoning, als de regeerder van gans Israël. Alles aan hem was straalde van rijkdom en van macht. Een kind waar een vader trots op kan zijn, die wat bereikt heeft in het leven. Maar de vierde en belangrijkste reden, en ik zou over al die redenen natuurlijk veel kunnen zeggen, gemeente, maar nogmaals, ik stip het slechts aan, want we hebben het al meerdere keren met elkaar overdacht. Maar de vierde en de belangrijkste reden zal toch wel geweest zijn dat Jozef de Heere vreesde. Al van kinds af aan, dat er zo'n geestelijke, innerlijke band tussen Jacob en tussen Jozef was. Nou, dit kind was hij met zoveel banden verbonden. En het was zo te begrijpen dat Jacob Jozef liever de eerste en grootste zegen had willen meegeven. Maar al deze redenen, die heeft Jacob opzij mogen zetten en hij mag hier gewillig, geïnspireerd door de Heilige Geest, Jozef de plaats geven die hem toekomt, de 11e plaats. En daar is Jozef het ook mee eens moeten zijn. Ook voor Jozef is het natuurlijk een les in zelfverloochening geweest, want als we het ons proberen voor te stellen, die 12 zonen die daar rondom dat sterfbed van Jacob staan, aan hun kleding is te zien wat hun hantering is, zo wordt dat woord genoemd, wat hun beroep is. Het zijn mensen die met vee omgaan, zo waren ze gekleed, eenvoudige mensen. En dan staat daar die ene, de macht en de pracht van Egypte straalde van hem af. Maar hij krijgt hier de 11e, de ene laatste plaats. En dat is ook voor hem een les geweest en dat is voor ieder mens een les. Zeker als we rijk bedeeld zijn in het leven, als we een bepaalde positie hebben gekregen, als we voorrechten hebben genoten, dan kunnen we wel eens menen dat we wat zijn en dat we wat hebben en dat andere mensen voor ons opzij moeten. Er zijn er toch die rijk bedeeld zijn in deze wereld en die dat ook breed uitmeten en menen dat ze meer zijn dan een ander en meer rechten hebben dan een ander. Maar als er één ding is wat de Heer ons leert, dan is dat dat elk mens gelijk is. Of dat hij nou een koninklijk kleed draagt, of slechts met wat vodden om zijn lijf door dit leven heen moet kruipen. En dat moet ook in de kerk geleerd worden, gemeente, dat positie niet meetelt. En het is nog niet eens zo heel lang geleden in de kerken dat die positie, de maatschappelijke positie, ook in de kerken zichtbaar is geweest. Dat rijke boeren zich een plaats in de kerkenraad hebben weten te bemachtigen. En dat zeker in die oude hervormde kerken, de banken voor die rijke mensen er veel mooier uitzagen dan voor de arme mensen die soms niet eens een bank hadden, die moesten achter in de kerk blijven staan. En in de Lolaan bijvoorbeeld in Apeldoorn, daar kun je in de grote kerk zien de prachtig versierde banken waar de koninklijke familie plaats mocht nemen. Onvoorstelbaar eigenlijk, met de kennis van nu. En met de verhoudingen van nu natuurlijk. Maar het is toch duidelijk dat juist in de kerk wij voor Gods aangezicht staan en dat daar niemand meer is dan een ander. De mens is dood door de misdaden en door de zonden. En of dat hij nu een prachtige purperen mantel draagt of gescheurde kleren, dat maakt voor de Heere niet uit. En het is voor ons ook een les, gemeente, een les in zelfverloochening. Dat ook wij niet moeten menen dat wij een streepje voor hebben bij God, omdat wij kerkgangers zijn in tegenstelling tot zoveel andere mensen in onze omgeving. Dat wij niet moeten menen dat wij meer zijn dan een andere kerkganger, omdat wij misschien toch zoveel ernstiger leven dan een andere kerkganger. Paulus die zegt het duidelijk in Romeinen 3, we hebben tevoren Joden en Grieken beide beschuldigd dat ze onder de zonde zijn. Er is niemand die goed doet. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. En daarom moest Jozef het ermee eens worden, ook in dat opzicht dat hij op de 11e plaats kwam staan en dat hij Ruben eerst genoemd werd en dat die grote zegen naar Juda zou gaan en dat hij pas helemaal aan het laatst, bijna op het laatst, aan de beurt zou komen. Maar Jacob mocht wel heel wat tegen Jozef zeggen. Wel 5 versen, en dat brengt ons bij de tweede gedachte, mag Jacob aan Jozef als zegen meegeven. Maar die zegen, zo heb ik gezegd, die staat wel tegen een bepaalde achtergrond. Want al begint Jacob dan te zeggen, Jozef is een vruchtbare tak. De achtergrond daarvan is, de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Hij gebruikt een beeldspraak om het leven van Jozef te typeren. De beeldspraak van mensen die een pijl en boog hadden, die op Jozef hebben geschoten, die hun pijlen op Jozef hebben afgevuurd, die hem pijn hebben gedaan, die zijn leven bitter hebben gemaakt. En het is niet zo moeilijk voor ons om te begrijpen wat Jacob hier bedoelt. En opnieuw geldt, gemeente, we hebben in de afgelopen keren dat wij bij de Jozefsgeschiedenis hebben stilgestaan, natuurlijk omstandig over deze dingen nagedacht. Ik noem het alleen maar. Daar waren de schutters binnen het eigen gezin, de broers, die pijlen op Jozef hebben afgevuurd, die zich geërgerd hebben aan zijn godvrezende leven. En dat Jozef dat kwaad gerucht aan vader Jacob vertelde, vanwege de zonde die zij deden. Ze hebben zich geërgerd aan de dromen die hij vertelde. En ze hebben pijlen op hem afgeschoten. En ze hebben hem in die kuil geworpen. En uiteindelijk levend begraven in Egypte en hem verkocht aan de Midianieten. En gedacht, nu zien we hem nooit meer. We zijn van hem af. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Hoewel hij geweend en gesmeekt heeft. Maar wij hoorden niet, zo zeggen die schutters later. En in Egypte wachten de nieuwe schutters. Mensen die hun pijlen op hem af hebben geschoten. De vrouw van Potifar, de pijlen van de verleiding. En de pijlen van de leugens. En hij kwam in de gevangenis terecht. En toen kwam die scherpste pijl van de schenker die hem vergat. En het was bitter in zijn leven geworden. Ja, natuurlijk, Jozef had de belofte, zouden we kunnen zeggen. De Heer had hem toch beloofd. Dat hij zou heersen en dat iedereen zich voor hem zou neerbuigen. Maar kent u iemand, gemeente, die een belofte van de Heer heeft gekregen en die 24 uur, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar uit die belofte heeft kunnen leven? Die altijd geloof heeft, die er altijd bovenuit is? Nee, de schriften laten het wel zien. Hoe juist ook Gods kinderen die beloften hebben gekregen, die een sprekende God hebben leren ontmoeten, hoe juist zij aangevallen worden. Zou God zijn genade vergeten, horen we Asaf klagen. Zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? En Jacob kijkt hier in het hart en in het leven van Jozef. En hij heeft gezien en ook van Jozef wel gehoord hoe dat Jozef toch wel eens in de gevangenis met zijn handen in zijn hoofd heeft gezeten. En gepiekerd heeft. En geweend heeft. En het niet meer wist. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Zijn leven is bitter als gal geweest. Jaren achtereen. En gemeente, we hebben ook gezien in de afgelopen keren, het gaat niet alleen en allereerst om het leven van Jozef, als een geschiedenis van toen lang geleden. Maar we hebben al zo vaak gezien dat Al is Jozef dan niet de stamvader van de Heer Jezus. Al gaat die grote messiaanse zegen naar Juda. Al is uit Jozef niet de Heer Jezus Christus geboren, maar hij is wel een voorafschaduwing van de Heer Jezus. In zijn levensgang herkennen we de gang van de Heer Jezus Christus. Een type van de Messias. En meer dan van Jozef, gemeente, geldt het wat Jacob hier zegt. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Profetische woorden. Ze hebben hem beschoten. Ze hebben hem gehaat. Wat is dat waar geweest en geworden voor de Heer Jezus Christus? In de weg van Jozef zien we de weg van de Heer Jezus uitgetekend. In alle schaduwen, in alle typen die we tegen zijn gekomen. En ook dat is ons genoegzaam bekend, gemeente. Hoe het leven van de Heer Jezus geweest is. En wie die schutters zijn geweest, die pijlen op hem hebben afgevuurd. De Satan, die de pijlen van de verzoekingen in de woestijn op Jezus heeft afgeschoten. De pijlen van de fariseeën en van de schriftgeleerden die Jezus gehaat hebben. Omdat net als met Jozef, en dan nog in veel en veel rijkere zin natuurlijk, van het leven van de Heer Jezus een getuigenis uitging. Wie van u, zo zegt hij tegen de fariseeën, overtuigt mij van zonde. En het heilig leven van de Heer Jezus heeft ergernis gewekt bij die fariseeën en die schriftgeleerden, zeker toen de Heer Jezus dat ging aanwijzen. Adderige broedsels. Van buiten wit gepleisterd als de graven, maar van binnen vol dorre doosbeenderen. En wat een haat en wat een moordzucht is er bij die fariseeën en die schriftgeleerden openbaar gekomen. De pijlen zijn op hem afgevuurd. En de schutters hebben hem boosheid aangedaan en hem gehaat. En gemeente, nu was het nodig. De Heere vond het nodig dat Jacob dus deze zegenspreuk en ook deze achtergrond van die zegen aan publiek, waar al die andere zonen bij waren, heeft uitgesproken. Ik zei al, dat gebeurde niet één voor één. Dat ze één voor één dat kamertje binnen moesten komen en dat Ruben eerst een beurt kreeg. Die anderen wisten niet wat Ruben te horen kreeg en toen Simeon en Levi. Nee, elk van hen stond erbij. Iedereen hoorde wat Jacob, wat God over die ene te zeggen had. Heel eerlijk, met de eerlijkheid van de Heilige Geest heeft Jacob deze dingen moeten vertellen. En toen Jozef aan de beurt was, hoe hebben die broers daar toen bijgestaan? Jongens, dit is jullie kwaad geweest. Dit zijn jullie. Dit hebben jullie hem aangedaan. Jullie zijn die schutters. Jullie hebben hem bitterheid aangedaan. Jullie hebben hem gehaat. Het wordt hen ordentelijk voor ogen gesteld. En ook op zijn sterfbed is Jacob eerlijk. Met de eerlijkheid van de rechterstoel van God. De Heilige Geest geeft het hem in. En gemeente, ook daarin zien we toch iets van geestelijke lessen en geestelijke lijnen lopen. De lijdensweg van de Heer Jezus Christus wordt ons getekend. De weg die de Heer Jezus heeft gegaan. Als een bloedspoor van Bethlehem naar Golgotha. Al dat bittere lijden, nog veel en veel dieper dan Jozef ooit heeft moeten gaan. Van Jozef kon nog geschreven worden, doch de Heere was met Jozef. In het huis van Potifar, En ook in de gevangenis al die jaren lang. De Heere was met Jozef. Maar toen kwam bij de Heer Jezus dat moment. Dat voor Jozef dus nooit is aangebroken. Maar wat van de Heer Jezus staat geschreven. Die bittere klacht aan het kruishout van Golgotha. Toen de pijlen door zijn handen en door zijn voeten geschoten werden. En de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt was. En alles aan hem en in hem leed. En hij moest uitklagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jozef heeft nooit meegemaakt wat die meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, tot in het diepst van zijn bestaan heeft doorleden. De nederdaling ter helle. Toen de bitterheid van de gramschap van God in zijn ziel neerdaalde. En de meest onvoorstelbare zielepijn in zijn hart ontbrandde. En gemeente, wij horen die dingen. En we zijn getuigen van dat lijdensevangelie. En we weten van al die pijlen die op de Heer Jezus zijn afgevuurd. We staan er als het ware omheen. Als deze profetie klinkt. En als die vervuld wordt in de volheid des tijds, toen de Zoon des Mensen op deze wereld kwam en geleden heeft, vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven. En nu komt het in het geestelijke leven, gemeente, op een bepaald moment aan de orde. Niet alleen dat de schuldbrief thuis wordt gestuurd. Maar dat we met ogen des geloofs bij dat kruis staan. Toen Christen uit de christenreis in de stad Verderf kwam. En zijn ogen toen hij daar zijn ogen opende, toen hij ontwaakte, had hij daar geen erg in. Hij las in het boek, hij werd geconfronteerd met zijn zonden. Zonde tegen God. En hij moest buigen onder het oordeel van God. De stad wordt met vuur verbrand. Ik ben een kind des doods. God stelt de zonde ordentelijk voor ogen. Een mens gaat sterven. En dat door de wet. Dan heeft hij nog niet zoveel erg in Christus. Dan is het een zaak tussen je ziel en tussen God. Je hebt tegen God gezondigd. En tegen de wet van God gezondigd. En toen Christen bij de enge poort kwam, was de Heer Jezus Christus ook nog zo verborgen, hoewel hij in zijn profetische bediening, in zijn beloften, in zijn woorden wel sprak. Maar waar het begint te leven, gemeente, dat wat Jacob hier zegt, de schutters hebben hem bitterheid aangedaan en hem gehaat, dat zien we bij het kruis. Behalve dat daar vergeving is, behalve dat christenen daar het pak met zonde kwijtraakt, wordt het ook duidelijk wat zo vaak in de schriften geschreven staat. Niet alleen de voordelen van wat het kruis met zich meebrengt. Als het door het geloof mag zien, als de Heilige Geest ons ogen geeft om te zien op die bloedende, lijdende borg. Maar ook het oordeel. In die zin dat de mens gaat verstaan waarom die borg moest lijden. En wie het zijn en wat het is wat de Heer Jezus die bitterheid heeft aangedaan. En dan wordt het in het leven van een kind van God in meer of mindere mate duidelijk wat bijvoorbeeld iemand als Revius zegt. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Zijn de krijgslui niet die u met felle vuisten geslagen hebben. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. In al die gedichten van Gods kerk door de geschiedenis heen. McShane heeft ervan gesproken. En ook dit prachtige gedicht van Pehuet, dat je eigenlijk nooit zonder ontroering kunt lezen. En dat zo in deze geschiedenis van Jacob die zijn zogenen zegent en die daarom dat sterfbed heen staan. En dat Jacob dat aanwijst, de schutters hebben Jozef bitterheid aangedaan. En daar stond Ruben. En daar stond Juda. En ze kregen de klap naar binnen, dat hebben wij gedaan. Ik ben die schutter. En zo leert een kind van God het. Trappenmaten mogen verschillend zijn. Maar ieder kind gaat zich herkennen in dat ontroerende woord. Op de heuvel Golgotha. Daar staat een kruispaal opgeheven. En als ik daarheen de ogen sla, dan wordt mij al mijn schuld vergeven. Dat is het voordeel. Maar ook die diepte daarin. De pijn die er ook uit klinkt. Onder de ijzeren nagelpunt. Die uw voeten houdt verbonden. Daar zij een plaatsje mij vergunt. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad. Tegen zoveel goeds misdreven. Herkent u dat, gemeente? Zijn er die nu het hoofd buigen en die zeggen, ik ben het, o Heer. Het is mijn schuld. Het handschrift van mijn zonden. Daar bent u mee naar het kruis gegaan. Ik ben die schutter die u zoveel pijlen hebt afgeschoten, die u zoveel bitterheid heeft aangedaan. Ik heb u zo gehaat. Het is helaas gebeurd om mijn zonden. Dan kunnen de tranen van berouw en de tranen van verwondering, de tranen van pijn en de tranen van vreugde soms zo wonderlijk door elkaar heen lopen. Want juist in deze weggemeente wordt zo die zegen beleefd die Jozef ook heeft mogen ontvangen. En mochten die broers het al meerdere keren horen, ook uit Jozefs eigen mond. En hij zal het later nog een keer tegen ze zeggen, wat jullie nou ten kwade hebben gedacht, dat heeft God ten goede gedacht. Want het is al geschied om een groot volk bij het leven te behouden. En daarom mag Jacob ook verder gaan en die rijke zegen uitspreken vanaf vers 25. En het begint eigenlijk al in vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elkeen der takken loopt over de muur. Een tak die bij een fontein staat, die een waterbron tot zijn beschikking heeft, die zal nooit verwelken, maar die groeit en die draagt vrucht, zo zegt ook Psalm 1. Hij zal zijn gelijk een frisse boom aan een stroom geplant. En dan getuigt Jacob hiervan dat Jozef ook een vruchtbare tak is en zelfs in dubbele mate, want hij zegt, elk een der takken loopt over de muur. De tak van Jozef splitst zich in tweeën. Elk een der takken is sprake van twee takken. Er komt dus een dubbele zegen op Jozef. En Jacob omschrijft die zegen vanaf vers 25. Van uw vaders God, die u zal helpen. En van de Almachtige, die u zal zegeningen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen van mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broeder. God zal Jozef zegenen in bovenmatige zin. Het is een zegen die dubbel is. Uw vaders God die u zal helpen. De Almachtige die u zal zegeningen met zegeningen van de hemel van boven. Er zal regen vallen. Maar ook zullen er zegeningen van de afgrond zijn. De bronnen die eronder liggen. Zegeningen als het gaat om gewas en arbeid zou je kunnen zeggen. Oogst, rijkdom, vettigheid, welvaart. Zegeningen der borsten en der baarmoeder. Een uitgebreid, een groot volk zal het Jozef geboren worden. Twee takken, twee stammen, want Jozef krijgt een dubbele zegen. Efraïm en Manasse, er is nergens een stamgebied van Jozef. Maar dat stamgebied van Jozef is in tweeën verdeeld. Efraïm en Manasse, hij krijgt dus een dubbel deel. En de zegening van, zo staat er, gaat te boven de zegeningen van mijn voorvader, van Abraham en Isaac. En Jacob, dat komt allemaal bij Jozef terecht. Hij krijgt dus toch die eerstgeboortezegen. Als het gaat om de welvaart. Hè, want de eerstgeboortezegen gemeente die Abraham, Isaac en Jacob te geven hadden, die bestond uit twee onderdelen. Je had het onderdeel van de Messiaanse zegen, dat wil zeggen, de eerstgeborene zou de stamvader worden van de Heer Jezus Christus. Nou, die krijgt Jozef niet. Die is naar Juda gegaan. Juda, gij zijt het. Uit Juda zal de Silo komen, de vredevorst. Maar dan de zegen als het gaat om de aardse welvaart. Dat hoort ook bij het eerstgeboortezegen. Die had normaal gesproken naar Ruben moeten gaan. Maar van Ruben is gezegd in vers 1, nee in vers 4, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. En er is ook een reden voor, gij hebt uw vaders leger beklommen. Hij heeft een van de bijvrouwen van Jacob verkracht. En daarom krijgt hij die eerstgeboortezegen niet. Die gaat naar Jozef in een dubbele zegen. Naar Efraïm en naar Manasse. De oudste zoon van Rachel krijgt dus de grootste zegen. En dan staat het hier allemaal in wat verhulde taal. De zegening van de eeuwige heuvelen. Daar wordt het land van Israël mee bedoeld. De heuvelen, de berg Sion onder andere. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef enzovoort. En laten ze dat nu in Efraïm en Manasse gemeente goed blijven beseffen. Mozes komt er in Deuteronomium 33 nog een keer op terug. Efraïm en Manasse moeten blijven beseffen dat zij alles wat ze hebben, al die welvaart en al die zegeningen en al dat grote volk, dat ze dat van God hebben gekregen. Dat zij uit genade die eerstgeboortezegen hebben ontvangen. En als ze dat te vergeten, als ze zich gaan verheffen op die rijkdom en op die voorspoed en op die kinderen en op al wat ze hebben gekregen, dan waarschuwt de profeet Hosea, die in het tienstammenrijk moest profeteren en nogal eens de naam van Efraïm moest noemen. Hij zegt in hoofdstuk 2... dat als ze in Efraïm geen rekening houden met het feit dat het genade is, dan moet ze beseffen dat God die zegeningen gaat intrekken. Dan zal het koren niet meer groeien, dan zal de most niet meer vloeien, dan zal alles wat God aan Jozef heeft gegeven, aan Efraïm en Manasse, worden ingenomen. En hoe gaat God dat doen? Ik zal wederkomen. En mijn koren wegnemen op zijn tijd. En mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol. En mijn vlas dienende om haar naaktheid te bedekken. Dan gaat de hemel dicht. En God trekt zijn zegeningen in. Zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn daan ter regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan zullen zij gewis voor mijn straffen beven. En gemeente, het is gebeurd. Want Efraïm en Manasse die hebben zich afgekeerd van het volk van God. Ze hebben zich afgekeerd van Juda. Afgekeerd van Jeruzalem. En ze zijn het tienstammenrijk toegevallen. En dat hebben ze gedaan onder leiding van Jerobeam. Jongens en meisjes, die naam kennen jullie, Jerobeam. En weet je nog welke bijnaam Jerobeam had? Die Israël zondigen deed. En uit welke stam kwam Jerobeam? Uit Efraïm. Jerobeam, gemeente die Israël zondigen deed, was een kind van Jozef. Zo rijk bedeeld, zo rijk gezegend. Maar heeft God verlaten en wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En de Assyriërs zijn gekomen. En die hebben het tienstammenrijk weggevoerd in de Assyrische ballingschap die voor de Babylonische ballingschap is vooraf gegaan. En kwamen er van de Babylonische ballingschap nog mensen terug. In de tijd van Ezra en Nehemia, maar dat is uit de Assyrische ballingschap niet gebeurd. De 10 stammen, waaronder Efraïm en Manasse, ze zijn verdwenen. En niemand weet waar ze zijn gebleven. Efraïm en Manasse zijn vergeten waar de zegen vandaan kwam. En ze hebben gerebelleerd tegen de God die die zegen gegeven had. En ze zijn ten onder gegaan. Weggevoerd om nooit meer terug te keren. Eindigt het daar dan? Eindigt het zo? Met de kinderen van deze vrome Jozef. Die gebruikt is door de Heer om dit volk in het leven te behouden. Eindigt het hierin? In de zonde van Efraïm en Manasse, in de wegvoering, in de ballingschap? Nee, gelukkig niet. Waar het eindigt, gemeente, dat is het boek Openbaringen. Waar in hoofdstuk 7 zo rijk beschreven staat dat God uit al die stammen zijn verzegelden heeft. Dat volk dat door hem van eeuwigheid verkoren is. En elke stam had er 12.000 verzegeld. Die door de Heere zijn geroepen. En zijn wedergeboren. Het zijn symbolische getallen natuurlijk in het boek Openbaring. Maar het staat voor die kern, voor dat het wezenlijke deel van Israël. Daar hoorden ze ook bij uit Efraïm en ook uit Manasse. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar hij zal zijn verbond gedenken. En er zijn er ook uit Efraïm. En ook uit Manasse die verzegeld zijn. Die ondanks hun zonden door de Heer onwederstandelijk geroepen worden. Krachtdadig uit de zonde worden getrokken. Die zichzelf hebben leren kennen als schutters. Die hun pijlen hebben geslepen en hebben geschoten. Maar die in de schuld gekomen zijn voor God. En die in de Heer Jezus Christus hun behouder des levens hebben mogen leren kennen. En die hebben leren leven zoals de Heere hen heeft aangewezen. En zo zijn er die 24.000, opnieuw een dubbel deel van Jozef, dat eeuwig boven is. Gemeente, om dat nu af te ronden in de prediking, we moeten gaan leren dat dit het belangrijkste is. Dat dit de kern is van de zegen. We kunnen natuurlijk kijken naar de zegen die Jozef kijkt en van de zegen van de hemel van boven, van de afgrond en van de borsten en de baarmoeder. Alles getuigt van welvaart en van zegen. En we kunnen denken, die mensen die hebben het gemaakt en die mensen die zijn rijk en die mensen, daar kun je jaloers op wezen. En dan vergis je je. Heel veel mensen uit Efraïm en Manasse zijn ten onder gegaan. Hebben al die rijkdommen moeten inleveren. Nee, er is maar één volk wat echt gelukkig is. die dan in het Openbaringenboek de verzegelden genoemd worden. Mensen die in hun zonden en in hun ellenden tot God in Christus zich ter genezing hebben leren wenden. En dat is nou het allerrijkste leven wat er is. Niets zo heerlijk en niets zo begeerlijk dan een kind van God te mogen zijn, als je dat mag kennen. En dan maakt het echt niet uit, jonge mensen, hoe je leeft. In die zin, of je nou rijk bent of arm. Of je nou een koninklijk kleed draagt zoals Jozef, rijk in eer en in macht. Of je hebt geen kleren om aan te trekken en je ligt daar als een arm hoopje ellende voor de poort van een rijke man. Terwijl je bloed uit je zweren en de honden je likken, Lazarus. Dat maakt het verschil niet uit. Maar het grote verschil maakt uit, jongens en meisjes, de psalm die jullie voor de zondagsschool moesten leren. De Heere wilde op mijn kermen, zich over mij ontfermen. En dat je in je leven mag leren dat die God getrouw zijn woord houdt. Dat is het allerhoogste. Dat is het eeuwige goed. Nu ben je nog jong, nu ben je nog klein. Of je bent al wat ouder geworden. Maar straks dan zul je een keer op dit bed komen te liggen waar Jacob nu op ligt. En wij allemaal, gemeente, komen daar te liggen. En wat houden we dan over? Wat heb je dan nog te vertellen? Beter gezegd, wie hou je over? Als je alleen maar gesteund hebt op de dingen van dit leven. Alleen maar gesteund hebt op de zegeningen van de hemel en van de bronnen daaronder. En van de borsten en van de baarmoeder. En al die vruchtbare dingen die hier worden genoemd. Gemeente, het ontvalt ons. Dan gaan we zwijgend en angstig de eeuwigheid in. Laat zulk een dwang toch voor u niet nodig wezen. Zoek deze behouder des levens, die juist deze weg is gegaan van bitterheid en van Godverlatenheid, om te horen naar een kermend volk dat het leven in zichzelf niet kan vinden, maar dat het buiten zichzelf zoekt in hem. Om het dan te ervaren dat hij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Amen. Zeg in gebed. Heren, zo zijn wij in gedachten bij het sterfbed van Jacob geweest en we hebben die profetische woorden gehoord. En we hebben de lijnen getrokken naar u, Heer Jezus Christus, in wie leven het leven van Jozef volkomen is vervuld. Heren, geef dat wij ons mogen herkennen in die broers. En dat de pijlen naar binnen kwamen. Nu niet van onze boog, maar van uw boog. En dat wij mogen bemerken en mogen beleven dat het onze zonden zijn die u al die jammeren heeft moeten doen lijden. En Heere, dat het ons bang mag maken van de zonde en mag doen vluchten van de zonde. En u niet wederom kruisigen door nieuwe zonden. Heer, het ligt zo op de loer. Maar wilt u geven, Heere, dat we juist door het zien op die gekruisigde Christus ook in beginsel het leven der heiligmaking mogen gaan leren. En als we daar nog vreemdeling van zijn, Heere, als we nog zo opgaan in de dingen van de tijd en in de zegeningen van deze aarde, open onze ogen toch. En zie toch, laat ons toch zien dat de wereld voorbij gaat en al die begeerlijkheden, al dat geld, al onze diploma's, heel onze carrière, heel dit dagelijkse tijdelijke leven, het gaat voorbij. Maar bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo mocht Asaf zeggen, dan is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Geef dat het ook onze belijdenis mag worden. Wees nu met ons het verdere van deze dag. Wees met de kinderen van de zondagschool en de leiding daarvan. Breng ons allemaal deze middag ook weer bijeen om daarna het oude en troostvolle leerboek te gaan luisteren over de waarachtige bekering. En Heren, dat is toch ook wat we nodig hebben. De waarachtige bekering. Niet alleen dat het nodig is, maar ook hoe dat u een mens bekeert. O, leer het ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.